Scherp zetten op de verwachting die ik heb van deze avond. Ik geloof dat als je luistert naar het woord van God en als Gods geest werkt, dat je gezegend wordt en dat je opgewekt wordt om meer vertrouwen in God te hebben, meer te geloven in het werk van zijn geest in je persoonlijk leven, in alle zegen die hij je wil geven en dat ook de last van schuld en schaamte en veroordeling van je weggenomen zal worden. Zodat je zult weten dat je werkelijk een vrijgesproken kind van God bent. En we zullen zien dat dat ook door dat thema van bruid en bruidegom heel sterk naar ons toe komt. Je bent een geliefd, gewild en bevoorrecht kind van God. En dat zegt Gods woord. En dat heeft hij onder andere duidelijk gemaakt in deze geweldige thematiek in de schildering van bruid en bruidegom. Wat ik ook denk, en misschien is dat ook wel heel actueel, dat is dat wij leven in een wereld die vraagt om normen en waarden. En wij zijn heel gemakkelijk te verleiden om daarin mee te spreken, omdat wij heel goed normen en waarden kennen vanuit het woord van God. Maar wat wij niet moeten vergeten, dat is dat wij allemaal als mens tekortschieten. Dus als wij meegaan in de discussie van normen en waarden, zoals dat in de christelijke politiek gebeurt, en misschien ook wel op allerlei andere plekken, dan weten we dat er werkelijk van binnen iets moet veranderen om vrijgesproken te worden van schuld. En om liefde te kunnen hebben voor mensen die je misschien zelfs lastig vindt. Daardoor is het belangrijk dat we weten dat we andere mensen zijn en dat het nodig is dat mensen die spreken over normen en waarden ook zelf veranderen. En dan gaat het werkelijk om een totale ommekeer, omdat wij van nature zondige mensen zijn. En we kunnen aanschuiven bij moslims en bij politieke partijen en zeggen, nou, we geloven in dezelfde normen en waarden. Maar ons uitgangspunt is totaal anders. Ik wil je dat toch even zeggen, omdat heel gemakkelijk ook in de evangelische kring die sfeer erin sluipt van, nou, we zijn het daar wel over eens, dus dan gaan we samen verder en bouwen aan een maatschappij die maakbaar is op grond van die geweldige normen en waarden die we met elkaar overeengekomen zijn. Terwijl de Bijbel zegt dat niemand in staat is om de wet te houden. En dat we daarvoor een redder nodig hebben, Jezus Christus. Dat is belangrijk om te weten. Natuurlijk kunnen we laten zien hoe we dan mogen leven en wat daar voor goeds uit voortkomt. Maar de bodem, de basis van waaruit we dat doen, is omdat we veranderd zijn door Jezus. En niet omdat we het allemaal zo goed weten als het gaat over normen en waarden. Ook dat is iets wat misschien deze avond wel wat sterker langskomt. Wat je ook voor ogen krijgt, dat is het onderscheid, het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude testament en het Nieuwe Testament, dat is niet helemaal hetzelfde. Het oude verbond, dat gaat over het verbond wat begint bij Mozes. En wat eindigt, waar eindigt dat? Bij Jezus' opstanding. Dus niet bij Jezus' geboorte, dan is nog steeds dat oude verbond werkzaam. En Jezus opereert in Israël, terwijl daar het oude verbond nog steeds werkt. En ook daar heeft hij zijn plaats in. Hoewel die daar natuurlijk wel aan morrelt. Hè? Denk maar aan de manier waarop die met de Sabbat omgaat. Maar het nieuwe verbond treedt in werking op het moment dat Jezus opstaat uit de dood. Ja? Nou, dat is goed om dat eventjes te weten vooraf. Ik wil met je lezen, Johannes 17, het gebed van de bruidegom. Johannes 17, het gebed van de bruidegom. Wij kennen het als het hogepriestelijk gebed. En ik denk dat het heel terecht is dat het in de traditie zo genoemd is. Jezus die voor ons bidt en voor ons pleit. Maar het is ook heel duidelijk het gebed van de bruidegom. Die bidt voor zijn bruid. Die bidt dat wij één zullen zijn. En ik wil één tekst lezen als begin. Vers 20 en vers 21. Jezus zegt tegen de Vader, ik bid niet alleen voor hen, voor zijn discipelen. Maar ook voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Jezus bidt op dat moment ook voor ons in de 21ste eeuw. Vind je dat niet geweldig? Hij heeft een complete bruid op het oog waar wij ook onderdeel van uitmaken. En wat bidt hij dan? Dan zegt hij, laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Hoor je wat hier staat? Jezus zegt, laat hen één zijn. En verderop zegt hij, laat de liefde die ik voor u heb en die u voor mij hebt, laat het ook de liefde zijn die in hen is. Jezus maakt duidelijk hoeveel hij houdt van zijn bruid. Ik denk dat we misschien even moeten pauzeren. Oké. Laten we kijken naar de PowerPoint. We zijn aangeland bij hoofdstuk 2. Laat maar even zien. Oh, wacht even, daar hebben we ze weer. De tekeningetjes. Als we het hebben over bruid en bruidegom, dan komt er natuurlijk van alles langs, hè? En ik heb in het verleden tekeningetjes gemaakt van die cadeauboekjes. En daar moest je het hebben over jonge stelletjes. Passen we wel bij elkaar? Soms kun je je wel eens afvragen van, als het gaat om het evangelie, passen we wel bij elkaar? Ja? De volgende. Wat natuurlijk geweldig is, dat is dat als je dan bij elkaar past, dat je het beste wat je hebt aan elkaar geeft. De kroon die aan elkaar gegeven wordt. Hè? Nou, dat is een iets positiever beeld natuurlijk. Laten we kijken. De inhoud van deze avond. We hebben het gehad over de bruid als beeld van Gods liefde voor ons. En wat ik je vorige week heb laten zien, dat is God houdt zoveel van ons, dat in het Nieuwe Testament daar een apart woord voor gecreëerd is, het woord agape. Gods onvoorwaardelijke, eeuwige liefde voor zijn kinderen. God houdt zoveel van ons. Dat hij ons zoekt met alles wat in hem is. En dat hij bereid is om alles wat hij heeft te geven. En dan denken we vaak aan Jezus die aan het kruis stierf, het leven wat hij gaf. Maar toen Jezus opstond uit de dood, kwam ook alles beschikbaar wat Jezus toekomt. Aan goedheid, aan trouw, aan zorg. Maar ook aan middelen die nodig zijn om te leven. En niet alleen om zelf te leven, maar ook om uit te delen van dat leven. God zorgt goed voor zijn bruid. Ja? Daar hebben we het gisteren, vorige week over gehad. Deze keer gaan we het hebben over de verovering van de bruid. Hoeveel moeite God doet om mensen die ogenschijnlijk helemaal niet bij hem passen, hoeveel moeite God doet om ze toch te bereiken. En volgende keer gaan we dan spreken over Rut, dat ene Bijbelboek wat zo voortreffelijk uiteenzet in beelden wat God voor ogen heeft met zijn kinderen. We gaan dan kijken naar punt 2a, Israël uitgekozen. Dit hebben we net al gelezen, gaan we even door. Israël uitgekozen. Je moet je voorstellen dat toen God de wereld maakte, dat hij op dat moment in gedachten had, ik zoek partners. Ik zoek mensen die op mij betrokken zijn, die met hart en ziel van mij houden. Maar toen de zonde erin sloop, toen bleek dat mensen eigenlijk helemaal niet op God betrokken zijn, maar dat ze liever hun eigen zin doen. Dat ze liever onafhankelijk zijn. Dat ze liever single blijven, zou je kunnen zeggen. Helemaal niet verenigd met de God die ze geschapen heeft en die zijn liefde kwijt wil aan de mensen. Nou, dat weet je. Wat gebeurde er toen? God die beloofde aan Abraham dat er uit zijn zaad een volk zou voortkomen wat speciaal voor hem bedoeld was. En dat tot zegen zou zijn voor de hele wereld. Nou, op dat moment in Genesis komt in beeld dat God een volk uitkiest voor alle volken. Niet omdat hij de andere volken uitsluit, maar juist omdat hij door middel van dat kanaal van dat ene volk die andere volken wil zegenen, wil betrekken bij diezelfde liefde. Het gaat om één bruid in de gedachten van God, waarin Israël een speciale plaats inneemt om tot zegen te zijn voor de wereld. En dat zie je eigenlijk ontvouwd worden in die geschiedenis van Israël ten tijde van hun verblijf in Egypte en de uittocht uit Egypte, als God ze uit die slavenarbeid roept en ze maakt tot zijn partner. Ze waren slaven. Ze waren niet vrij. Ze hoorden aan een ander toe, aan de farao. En dan gaat God ze daar uitroepen om ze te trouwen. Eigenlijk, als we kijken naar de beelden in de Bijbel die betrekking hebben op Israël, dan zien we daar een proces waarin een compleet huwelijksscenario wordt geschilderd. Ik wil er even kort naar kijken. Israël wordt uitgekozen. Er zijn twee partijen. In Exodus 3 vers 14, ik lees die teksten nu niet allemaal, ik ga daar wat kort doorheen. Maar je kunt het je voorstellen, dan zegt God tegen Mozes, ik ben die er zal zijn. Dat is één partij. God zegt, ik ben er en ik zal er zijn voor mijn bruid. Ja. In een huwelijk zijn altijd twee partijen. God zegt, ik ben die ene partij. Ik zal er zijn. Dat is mijn naam. Ik ben er als bruidegom. Ik ben er om mijn bruid te veroveren, om mijn bruid te schaken en om er voor haar te zijn tot in eeuwigheid. Zo wil ik genoemd worden. Als degene die er zal zijn. Nou, wat kun je beter hebben dan een bruidegom die er is voor zijn bruid, die trouw is, die beschikbaar is, die zorgt, die voor haar opkomt. Ja, daar droomt elke bruid van, dat de bruidegom er zal zijn. Ik zal er zijn. En dan zegt hij, de andere partij is, hij noemt dat in wie hij is, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is de bruidegom van Abraham, Isaac en Jacob en wat uit Abraham, Isaac en Jacob voortkomt. Dat hele geslacht, het zaad van Abraham, daarvoor zal God God zijn. Twee partijen. God, de bruidegom, en Israël, de bruid. En we weten uit het Nieuwe Testament dat God veel verder kijkt en zegt van de mensen die in mij geloven, vormen die bruid. Maar zover zijn we nog niet. In deze fase gaat het werkelijk om Israël en God. Er is een bruiloftsfeest in Exodus 3 vers 18. Daar staat dat Mozes tegen farao moet zeggen dat hij het volk 3 dagreizen de woestijn in moet leiden, omdat daar wat te vieren valt. Daar wordt de bruid geleid naar de bruidegom, om daar een feest te vieren van een huwelijk. Ja. Misschien denk je van, nou, dat vind ik er niet zo heel duidelijk in staan in Exodus. Maar we zullen zien dat het ook door de profeten zo beschreven wordt. Dat God Israël de woestijn ingeleid heeft, haast gelokt heeft om een feest van een huwelijk te vieren. Er is ook een belofte, een huwelijksbelofte, die van Gods kant komt. God zegt, ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. Laat maar zien, dat is de volgende. Oh nee, dat is deze, ja. Nee, we zitten goed. Ja, dat staat ook in Exodus. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Het is een soort ja-woord van God, een belofte. Je mag er zijn voor mij. Ik neem je aan als mijn bruid. Er is een echtelijke woning. Wonderlijk, hè? God heeft zelfs een woning klaargemaakt. Herinner je je nog vorige week dat de bruidegom een woning klaarmaakte in het huis van de vader? Waar de bruid naartoe geleid zou worden, dat gebeurt ook hier. God zegt, ik heb een woning, het beloofde land. En dan klinkt het ja-woord. Het ja-woord van de Heer. Hij zegt, je zult een kostbaar bezit voor mij zijn. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Ik neem je aan. Ik wil je voor eeuwig trouw zijn. God zegt ja tegen zijn volk. Er is ook een ja-woord van het volk. En daar zit iets lastigs, iets moeilijks, iets wat een verandering brengt in de manier waarop God wil omgaan met zijn volk. Ik weet niet of je dat herinnert, maar Israël werd uit Egypte geleid op initiatief van God zelf. Er kwam een doodsengel, die ging door het bloed wat gesmeerd was aan de deurposten voorbij aan Israël. Het oordeel trof Israël niet. Israël was vrij. bleef geen slaaf. Ze werden uitgeleid, ze werden gezegend met de kostbaarheden van Egypte, waardoor ze later al die mooie dingen konden bouwen. Zelf hadden ze niks, maar ze werden overladen met rijkdom. Er staat in de Bijbel dat toen ze door de woestijn trokken, dat zelfs hun voeten geen blaren hadden. Dat is onvoorstelbaar, ik weet niet of jullie wel eens wandelen. Maar als je een flink end gewandeld hebt, 40 dagreizen waren ze aan het wandelen, nou dan voel je dat wel. God zegende hun lichaam. Er was een complete zorg voor God, van God uit voor zijn volk. Er was voedsel, er was drinken, alles was beschikbaar. God zorgde voor zijn bruid. En het enige wat hij wilde, dat is dat ze hem zouden vertrouwen. Dat spreekt van genade. Hetzelfde zien we al bij Abraham en bij die andere aartsvaders, dat God steeds het initiatief neemt. Als God een afspraak met Abraham maakt en een verbond sluit, dan is het zelfs zo dat Abraham moet slapen. Wonderlijk, hè? Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar Abraham slaapt als God een verbond sluit met hem en met Abraham. Waarom? Omdat God weet dat alles wat hij belooft en wat hij tot stand wil brengen ook echt van hem moet komen. En dat de mens die als bruid door God ontvangen wordt, niets te geven heeft dan zichzelf. Genade betekent dat je alles ontvangt van God. Dat speelde in die tijd nog heel sterk. Als Israël op een bepaald moment een gevecht moet leveren, dan zegt God, ik zal strijden en jullie zullen stil zijn. Dat is geestelijke strijd in de ware betekenis. Ik zal strijden, jullie zullen stil zijn. God doet het werk. Nou, het ja-woord wat de Israëlieten geven in de woestijn is een ja-woord waar God niet op zat te wachten. Hij zou het doen. Eigenlijk had hij verwacht dat Israël zou zeggen, graag Heer, wij zeggen ja tegen u en tegen alles wat u doet voor ons. Zodat we werkelijk een koninkrijk van priesters kunnen zijn. Dat u door ons heen kunt werken en ons beschikbaar kunt stellen voor de hele wereld. Zodat Gods plan van genade met de wereld in werking gezet kan worden. Maar wat zegt Israël? Israël zegt, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dat is de reactie van Israël, het ja-woord van Israël. Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En het wonderlijke is, als je dat leest, je moet het maar nalezen, dat het volgende moment God zich anders opstelt tegenover het volk. Hij keert zich als het ware af. God wordt gevaarlijk. Tot dat moment trekt hij met ze op. Hij zegent ze. Vanaf dat moment moet Israël zelf strijd leveren. Is er ziekte? Is er ellende in het kamp? God moet de wet geven om paal en perk te stellen aan Israël dat zegt, wij zullen wel doen wat u hebt gezegd. Ze mogen de berg niet meer aanraken, want God komt als een verterend vuur. Ze moeten oppassen. En ze zeggen ook zelf van, spreekt u maar met God namens ons. Terwijl God in gedachten had een koninkrijk van priesters. Wat doen priesters? Die staan zelf tussen God en mensen in. Die hebben een relatie met God. Maar Israël keert zich op dat moment al af van God. Op dat moment. En de reactie van God is dat hij zich terug moet trekken. Israël zoekt niet naar een relatie van liefde, maar zoekt naar een relatie van gehoorzaamheid. En dat klinkt in onze oren heel erg positief. Wij denken, nou, het is toch geweldig dat je God gehoorzaamt. Maar als er geen liefde aan vooraf gaat, dan is gehoorzaamheid een fars. Dan doe je het omdat het mot. En God heeft daar een grote hekel aan, want hij zoekt ons hart. Als de nadruk ligt op gehoorzaamheid, en we zullen zien dat in de ontwikkeling met Israël die nadruk daar ligt en het heel lastig wordt in die relatie met God. Als er geen liefde aan vooraf gaat, aan gehoorzaamheid, dan wordt gehoorzaamheid wettisch, dan wordt het een keurslijf, dan wordt het iets waarop je elkaar afrekent, dan gaat er een relatie stuk. Herkennen we dat? Vaak zit dat ook in opvoeding. Jij moet gehoorzaam zijn. aan mij, want ik zeg het. Hoeveel vaders heb je die te zeggen? Omdat ik het zeg! Daar schiet je niks mee op in een relatie, zeker niet in een relatie van bruid en bruidegom. Er gaat daar wat mis met Israël. Israël is halstarrig. Israël is koppig. Israël is nou precies dat volk wat God heeft uitgezocht, wat misschien wel het lastigste is van alle volken. En misschien heeft hij dat ook wel gedaan om te laten zien hoe goed en trouw hij is en wat een geweldig plan die heeft. Want het is niet het eind van het verhaal. Het ja-woord wordt gezegd. De huwelijksakte wordt opgemaakt na dat ja-woord. En de huwelijksakte is de wet. Er wordt een wet gegeven waarvan God zegt, daar moet je je dan maar aan houden. Als de wet niet in je hart leeft, als je niet van mij houdt, als je niet vol liefde voor mij bent, als mijn geest geen ruimte krijgt in je leven, van binnenuit, dan moet ik het op je leggen. En Israël wordt eigenlijk weer zo'n bruid die eigenlijk alleen maar als slaaf dienst doet, die van buitenaf opgelegd krijgt wat de bruidegom van haar vraagt. En we zien dat ze zich daar niet aan kan houden. Want het eerste wat er gebeurt, als de wet wordt gegeven, als de 10 geboden van de berg afdalen, als Mozes ze meeneemt van de berg af, het eerste wat er gebeurt, dat is dat Israël al vergeten is wat de huwelijksakte inhield en ontrouw is. En wat gebeurt er? Het oordeel vindt plaats, want als je je niet aan de wet houdt die van buitenaf op je gelegd wordt, dan ben je schuldig. Als de wet het eerste en het laatste woord heeft in je relatie, zodra je de wet overtreedt, ben je schuldig. En wat zien we? Zodra Israël een gouden kalf maakt en Mozes komt met de wet naar beneden, dan sterven er 3000 mensen. Het oordeel voltrekt zich. Terwijl tot dat moment God zo goed was vanuit zijn genade en het volk beschermde, zelfs in de strijd tegen Amalek. Er vindt een drastische verandering plaats. Even tussen haakjes, we zitten vlak voor Pinksteren. Nieuwe verbond. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Toen de Heilige Geest werd uitgestort en ons van binnenuit liefde gaf voor God. En het juk van de wet wegnam. Wat gebeurde er toen? 3000 mensen werden er behouden. God keert de zaken om als het nieuwe verbond intreedt. Het is belangrijk om dit te weten. Veel mensen mixen de wet met de genade en die zeggen ja, maar de wet dit en de wet dat. Maar pas op, de werking van de wet leidt tot veroordeling. De inhoud van de wet is goed. God laat zien wat hij van ons vraagt. Maar als het daarvan af moet hangen, dan merken we al heel snel dat we tekortschieten. Paulus gaat daar fel tegenin. Die zegt, de bediening van de stenen tafelen leidt tot de dood. De 10 geboden leiden tot de dood. Er zijn tendensen, ook in evangelische kringen, om weer terug te gaan naar de wet. In Amerika zijn bewegingen aan de gang om de wet, de 10 geboden, op te hangen in scholen. Weet je wat het resultaat is? Dat iedereen die de wet leest, natuurlijk denkt van, oh, als ik me daaraan hou, dan ben ik goed. Maar zodra je realiseert dat je je daar niet aan kunt houden, dat je denkt, ik keer me daarvan af. Ik voel me veroordeeld, ik voel me schuldig. Er komt weer schaamte tevoorschijn. Wij moeten niet de wet ophangen in scholen, moeten laten zien wat Jezus met de wet gedaan heeft. En dat het mogelijk is om een ander leven te leiden dankzij hem. Want zonder hem kunnen we dat niet. Nou, dat is wat in het Oude Testament duidelijk wordt met Israël. Het wordt duidelijk dat de wet een keurslijf is waarvan God zegt, jullie zijn eigenlijk zo bedorven. Jullie zijn eigenlijk zo door en door zondig in je natuur, dat er werkelijk een totale verandering nodig is. Die huwelijksakte is dramatisch. Even kijken, ga maar eventjes. Oh ja, wat we dan krijgen, dat is dus die verwijdering. Hè, dat het volk zegt, laat God maar niet met ons spreken. En wat ik eigenlijk nog even wil noemen, dat is dat de huwelijksakte bekrachtigd wordt met bloed. Voortdurend als er een verbond gesloten wordt in het Oude Testament, een afspraak tussen twee partijen, dan is het een zaak van leven en dood. En komt er bloed aan te pas. Ook bij deze huwelijksakte, ook bij het verbond van de wet. En wat ook goed is om te weten, wat heel duidelijk naar voren komt, dat is dat God een jaloerse minnaar is. Hij zegt, de Heer, de afgunstige, duldt geen andere goden naast zich. God is jaloers. Hij eist ons op. Maar hij doet dat niet door paal en perk te stellen. Uiteindelijk doet hij dat omdat hij ons hart wil winnen. Daar gaat het om. Tweede punt. Israëls ontrouw. In Exodus 32, daar klaagt de Heer al, nu al zijn ze van mij afgeweken. Dat is dan als het gouden kalf zichtbaar wordt. Mozes zegt in zijn lied, of voordat hij zijn lied gaat zingen, ik weet niet of je dat weet, maar Mozes zong ook liederen, er staan 3 liederen van Mozes in de Bijbel. Maar in Deuteronomium, daar zegt hij van, ik weet dat als ik doodga, dat het volk zich gaat misdragen. Mozes was zich ervan bewust van de dramatische wending die het volk van God nam toen het koos voor eigen gerechtigheid. Ja. Het was zelfs zo erg dat God zei, ik verwijder mijn volk, ik verwerp ze. En dat God moest, dat Mozes moest pleiten, moest zeggen, schrap mij daar maar uit uw boek, maar ga alsjeblieft met ons mee. Ja. Zo dramatisch was dat. En in het lied zegt hij, Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. Hij vond het, omringde het met zorg en liefde, koesterde het als zijn oogappel. Maar Jesseroen, wat betekent rechtschapen, een woord voor Israël, liep weg. Ja, een lied waarin Mozes treurt over de ontrouw van het volk. Weet je dat het wetboek wat in de ark lag, je kent misschien wel dat beeld van de ark, van dat kistje, daar lagen de 10 geboden in, dat deze 10 geboden daar lagen om te getuigen tegen Israël. Dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. Dat het een getuigenis was, een wetsgetuigenis om te laten zien hoe ze de wet allemaal overtraden. In Deuteronomium 32 lees je dat ook. Maar weet je wat er bovenop dat kistje lag? Waar was dat kistje mee bedekt? Huh? Waarmee? Met hout, ja? Met goud, ja? Zuiver goud. Ja. Hoe heette dat? Verzoendeksel. Ja, er is in het Engels een ander woord voor. Mercy seat. Deksel van genade. Verzoendeksel. God wilde niet dat dat getuigenis voortdurend zichtbaar zou zijn voor zijn aangezicht. Want hij wilde zelf tronen op de zetel van genade. Ja. Dat is wat God in gedachten heeft voor zijn mensen. Maar het getuigenis van de wet sprak tegen Israël. Laten we dan gaan naar Hosea 1 vers 2 tot 9. De profeten beschrijven op verschillende manieren en in verschillende gedeeltes die relatie van God en mensen, God en zijn volk Israël, als bruid en bruidegom. En er zijn verschillende gedeeltes die daarover gaan, in Jeremia, in Ezechiël. En in Hosea, ik wil je even meenemen naar Hosea, waarin eigenlijk die geschiedenis van Israël heel zinnebeeldig wordt gemaakt. En Hosea vind je na die grote profetenboeken, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Ja, als je die grote profetenboeken hebt gehad, dan kom je bij Hosea terecht, een van de kleinere profeten. Dan lezen we in vers 2 tot 9... een wonderlijk verhaal waarin de profeet moet trouwen met een hoer. En hij moet dat om zelf te ondervinden wat het is om te trouwen met iemand die overspelig is, zoals God als bruidegom zich verbond met zijn bruid Israël. Vers 2 daar staat, zo begon de Heer te spreken tegen Hosea. De Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. En dan in vers 4 krijgt zij een zoon, Jisraël. En Jisraël betekent God zaait. God zaait. Daar zit hoop in. Maar zover is het nog niet. Want ze krijgt nog een kind. In vers 6 lees je dat ze een dochter krijgt. Lo-Ruhama. En dat betekent, ik zal me niet nog eens over het volk Israël ontfermen, alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. God zegt, ik kan me niet blijven ontfermen over Israël. Kijk nou eens wat ze voortbrengen. Ontrouw, ontucht. En dan komt er nog een kind in vers 9. Noem hem Lo-Ammi, een zoon. Want jullie zijn mijn volk niet meer. En ik zal er voor jullie niet meer zijn. Het lijkt wel alsof God zijn naam uitbandt. Want hij had al gezegd, ik zal er zijn voor jullie. En nu zegt hij tegen Israël, wat voortdurend in zonde leeft, door die hele geschiedenis in het Oude Testament heen, ik kan niet langer bij jullie zijn. Dramatisch. Dramatisch. Het huwelijk, wat God had ingesteld, waarvan God zei, dat kan alleen maar opgeheven worden als er overspel in het spel is, of als de dood ons scheidt. Dat huwelijk werd afgebroken tussen Israël en God vanwege overspel. Hij kon er niet meer zijn. Ontrouw van Israël was zo erg dat er eigenlijk geen sprake meer was van een huwelijk. Nou, dat kan toch niet. God kan toch niet los zijn van Israël. Hij kan toch niet zeggen van, ik laat je maar gaan. Dat doet zijn naam oneer aan. Dat bestaat niet, omdat hij zo niet is. Die dramatiek, daar worstelt de profeet mee en daar worstelt God zelf mee. En we zien dat in de geschiedenis van God in de Bijbel zich dramatisch voltrekken. Wat we ook kunnen lezen, dat heb ik ook opgeschreven, dat is 2, vers 4. Klaag jullie moeder aan, dan gaat het weer over Israël. Klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Wat een drama. 2 vers 8. Daarom zal ik haar met een doornhaag de weg versperren. Met een muur zal ik haar insluiten. Hier spreekt God weer over dat wat de wet veroorzaakt. Een doornhaag, een muur. Ze wordt gevangen gezet. Het volk wordt gevangen gezet. De vloek, doorns en distels zijn een gevangenis voor het volk wat eigenlijk vrij zou zijn om de zegen van God te moeten ontvangen. In plaats daarvan zien we de vloek voortdurend zijn werk doen in de geschiedenis van Israël. Vers 15, ik zal haar straffen. Dat is het resultaat van de manier waarop God en Israël tegenover elkaar staan. Dat God moet straffen, dat de wet zoveel overtredingen veroorzaakt dat God zegt, ik moet je veroordelen. Wat blijft er van dat huwelijk over? Laten we lezen Ezechiël 16. Een ander gedeelte, een paar bladzijden terug dus. Of eigenlijk twee boeken terug. Waarin diezelfde noodkreet aan bod komt. Ezechiël vers 1. God de Heer richtte zich tot mij tegen Ezechiël. Een profeet. Die ziet wat Israël doet, die God in het hart kijkt en de schreeuw van God overneemt. God de Heer richtte zich tot mij, mensenkind. Je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Vers 8. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, zegt God tegen Israël. Hij grijpt terug naar de geschiedenis van Israël. Ik kwam voorbij, ik zag dat je rijp was voor de liefde. Dat is in de tijd dat Israël daar onder het juk gebukt gaat van de farao. En dat God zegt, ik pluk je eruit, ik kies je uit. Je zult een geweldig volk voor me zijn. Je zult tot zegen zijn voor andere volken. Een koninkrijk zul je zijn. Koninklijk zul je zijn, priesterlijk. Je was rijp voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer. En je werd de mijne. Dat is niet het verbond van de wet. Maar dat was die afspraak die hij gemaakt had. Je zult er zijn voor mij en je zult er zijn voor de wereld. En ik bedek je met mijn mantel. De mantel van gerechtigheid. De mantel van recht. Jesseroen. Rechtschapenen. Dat ben je voor mij. Zo zag God Israël toen hij met ze begon. Je zou het hele gedeelte eens moeten lezen. Het is zeer plastisch beschreven hoe God Israël al kende als een kleine baby. En het koesterde. En nu dus ook in zijn verlovingstijd. En dan vers 15. Maar je werd overmoedig. Omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan. Zie hoe God kijkt naar Israël. De zonde die woekert, de manier waarop Israël eigenlijk God vergeet, God niet in het hart sluit, maar op zoek is naar zijn eigen genot, naar zijn eigen zin. Vers 25, je spreidde je benen voor elke voorbijganger. Steeds weer pleegde je overspel. Het lijkt wel de rosse buurt die hier beschreven staat. Zo is Israël ten opzichte van God beschreven. We zullen straks zien hoe dat anders wordt. Misschien dat we vers 52 kunnen lezen. Jij moet je vernedering nu dragen, zegt God, omdat de zonden van je zusters bij jouw daden verbleken. Je hebt je zoveel gruwelijker misdragen dan zij, dat het wel lijkt of zij onschuldig zijn. En dan gaat het over Sodom en Gomorra. De zusters van Israël, de omringende volken, zijn minder erg dan Israël. Schaam je en onderga nu je vernedering, want door jou lijken je zusters haast rechtvaardig. Wat een drama. Maar lees dan vers 53. Lees dan vers 53. Want het wonderlijke is dat in al deze gedeeltes, ook in Jeremia 2, Jeremia 31, waar het ook over deze relatie gaat van bruid en bruidegom, dat God verder gaat. Dat God spreekt wat er gaat gebeuren. Toch, staat er in vers 53, toch zal ik hun lot ten goede keren. Het lot van Sodom en haar dochters en dat van Samaria en haar dochters. God begint met het lot te keren van de volkeren. Vind je dat niet wonderlijk? Hij begint toch een verandering aan te brengen bij de heidenen. En, staat er dan in vers 53, ook jouw lot zal ik ten goede keren. Net als dat van hen, als God het lot van de heidenen keert. Als er een hartsrelatie komt tussen God en de heidenen, tussen God en de mensen buiten Israël. Als hij zijn geest uitstart, zodat er liefde ontstaat tussen God en mensen. Dan komt er ook een moment dat God het hart van Israël weer keert naar hem. Eerst Sodom, Samaria, eerste volken. En dan, ook jouw lot zal ik ten goede keren, net als dat van hen. God brengt herstel. Het derde punt. Vind je het interessant? Tot nu toe. Dit is het Oude Testament. Hè? Dit spreekt van Gods worsteling met mensen. Dit zegt iets over zijn liefde voor mensen. Maar ook over de ellende waar mensen zichzelf instorten. Want we kunnen wel zeggen, Israël heeft het verbruikt. Maar wij kennen allemaal ons eigen hart. Wij kennen allemaal onze eigen maniertjes om ons aan allerlei regeltjes te houden en daarmee te zeggen van ik heb u niet nodig. Ik kan mezelf wel rechtvaardigen. Als ik maar goed mijn best doe, dan moet u mij zegenen. Terwijl God zegt, waar is je hart? In het Oude Testament wordt dat heel breed uitgeschilderd. En ik weet wel, soms is het Oude Testament moeilijk om te begrijpen. Totdat je vanuit het Nieuwe Testament terug gaat lezen. En gaat zien waarom Jezus gekomen is. En wat God werkelijk op het hart heeft. Want achter al die veroordelingen zit de roep, bekeer je. Zit de drang van God om ons juist te zegenen. Maar hij moet wel zichtbaar maken wie we werkelijk zijn. En dat we hem 100% nodig hebben. Dat we zelf niets in te brengen hebben. Dat het echt van hem moet komen. God blijft vol liefde voor Israël, ondanks haar ontrouw en scheiding die eruit volgt met alle gevolgen van dien. Weet je, dat huwelijk tussen Israël en God, dat vindt een einde. Ik ga daar straks nog wat dieper op in. Dat houdt op te bestaan. Maar zijn liefde voor Israël houdt niet op te bestaan. Dat is wat het Oude Testament ook duidelijk maakt. Jeremia 3, daar zegt God dat hij een scheidbrief geeft aan Israël vanwege de ontrouw van Israël. En opnieuw trouwen is er dan ook niet meer bij. Want als een bruid ontrouw is, is dat voor de bruidegom een reden om te zeggen van ik ga je van je scheiden. Het hoeft niet, maar als ze het zo erg maken, dan houdt het een keer op. Maar wat staat er dan in Jeremia 31? Misschien dat we dat even op kunnen zoeken. Ja, dat heb ik ook opgeschreven. Dit zegt de Heer. In de woestijn kreeg ik Israël lief. Het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouwen Israël. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Wonderlijk, hè? Er vindt een breuk plaats en toch zegt God, maar ik blijf je zoeken. Ik ben van ver gekomen en ik zal je blijven zoeken. Vandaar dat Paulus in Romeinen 11 zegt, de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. God gaf voordat hij de wet gaf, genade aan Israël. En die genade neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. De zekerheid dat God trouw zal zijn aan Israël, zoals die trouw zal zijn aan ons. De zekerheid van het geloof. Zijn genade neemt hij nooit terug. Als hij eenmaal iemand geroepen heeft, Israël heeft hij geroepen in de woestijn. Jij zult van mij zijn. Neemt hij dat nooit terug. In al die pijn en al dat liefdesverdriet zit een geweldige boodschap van hoop. En God zal het waarmaken, want het is zijn genade. Niet omdat wij daar zo goed ons best voor doen, of omdat Israël nou totaal anders wordt dan wat het is. Maar omdat God een verandering teweeg brengt. Vers 31 dan van hoofdstuk 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een nieuw huwelijk sluit. Dat is wat hier staat. De dag komt dat ik een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot. Niet meer het verbond van de wet. Niet meer het verbond van jij zult. Waarin je als een slaaf moet zeggen, nou dan doen we maar wat u heeft gezegd. Een nieuw verbond. Zij hebben dat verbond verbroken, dat verbond van de wet. Hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Er zal liefde zijn om te doen wat God wil. Niet van buitenaf opgelegd. Een nieuw verbond. Een nieuw huwelijk. En hem, dat die wet in hun hart schrijven. En we weten uit Hebreeën en uit de Romeinen waar deze tekst herhaald wordt, dat het spreekt over de Heilige Geest. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Van buitenaf opgelegd. Want iedereen van groot tot klein, zelfs de kinderen, vol van de Geest. Iedereen groot en klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven. En nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dit spreekt van het verbond van genade. God die zonde vergeeft. Die vanuit zichzelf herstel brengt en zegt van, geen veroordeling meer. Ik ga met jullie verder. En ik zal mijn wet in je hart leggen. Ik zal mijn geest geven. Jesaja 54... Dat spreekt daar ook over. Dat is dat gedeelte wat komt naar Jesaja 53. Misschien ken je dat. Dat gaat over de lijdende knecht. Dat hij mishandeld werd. Dat hij getuchtigd werd voor ons welzijn. Dat in zijn striemen ons genezing werd. Daar wordt een plaatje geschilderd van Jezus die sterft aan het kruis voor onze zonden. En dan gaat het door. Je moet eigenlijk verder lezen naar 54 toe. Want daar gaat het over de onvruchtbare vrouw. Daar gaat het weer over dat huwelijk. Die vrouw die eigenlijk niks meer in te brengen had. En waarvan God dan zegt van zet je tentpinnen uit. Maak je ruimte vrij. Want ik ga je zegenen met veel kinderen. Ik ga je rijkdom geven. Ik ga je voorspoed geven. Vertrouw erop. Geloof daarin. Dit is het nieuwe verbond. Dit is mijn genade. Je zult weer aangenomen worden als mijn bruid. Jubel, onvruchtbare vrouw. Staat er dan. En dan lezen we vers 4. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. De ellende waar Israël in zat. En daaroverheen ook wij. Want wij mogen voortdurend meedoen, meeleven. We hebben net gelezen dat wij daar zelfs in vooruit gaan, voor Israël uit. Als dat nieuwe verbond gesloten wordt, als dat herstel plaatsvindt. Eerst de volkeren, dan zal Israël ook komen. Wees niet bang, je zult de schande van je jeugd vergeten, de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Het huwelijk was afgekapt, maar God trouwt opnieuw, want je maker neemt je tot vrouw. Vind je dat niet geweldig? God, de maker, God de schepper zegt hier, ik neem je tot vrouw. Het gebed van Jezus waar we mee begonnen zijn, dat wij één zijn, maakt God waar. Jesaja 54, vers 5. We kunnen daar nog verder in lezen, maar je moet dat zelf maar lezen. We vinden dat ook terug in dat gedeelte van Hosea. Daar gaan we nog even naartoe. Want Hosea is niet alleen een triest boek wat laat zien hoe Israël overspel pleegt en hoe daaruit kinderen voortkomen waarvan God zegt, ik moet je verlaten, je bent niet met mijn volk. Maar er zitten ook geweldige beloften in. Lees Hosea 2 maar. Dus we even wat doorbladeren. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, dan krijg je Hosea. Hosea 2, vers 1. Eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee. God zegt tegen Israël, jullie zullen je plek hebben op deze aarde. Er komt een plek voor jullie. Misschien zien we die plek nog niet voor Israël. Ja, dat kleine strookje wat bevochten wordt. Maar ik denk dat God een veel groter plan heeft. Als hij trouw is aan Israël. Hij heeft Israël al veel meer beloofd dan dat smalle strookje in de tijd dat ze de woestijn uitkwamen. Eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als de zandkorrels aan de zee. Die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer. Lo Ruhama. Zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. Ruhama. Heb je wel eens iemand ontmoet die Ruhama heet? Ik ken wel iemand. Iemand uit onze gemeente. Ja? Je bent mijn volk. Je bent mijn bruid. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen. En één leider aanstellen. Hosea 2 vers 2. Eén leider aanstellen. Je weet waarover dat gaat. Nee, de telling is in de nieuwe vertaling wat veranderd. Dus als je een oude vertaling hebt, moet je even verder lezen of doorzoeken. Ja. Eén leider zullen ze aanstellen, Israël. Je weet over wie dat gaat. Ja. Er is maar één leider voor Israël. Op de dag dat God zelf zal zaaien, God grijpt in het lot van Israël. Hij zal zelf zaaien. Hij zal zelf het volk Israël opwekken om van hem te houden en hem te geloven en die ene leider te zien, Jezus. Op die dag, op de grote dag van Israël, als God zaait, dat betekent Israël, zullen ze uit de aarde opschieten. Dan noemen jullie je broeders weer Ami, je bent mijn volk, en je zusters weer Ruhama. Of Ruhama, je bent mijn volk, en Ami, je bent niet meer verstoten, ik ben met ontferming over je bewogen. Nou, die teksten, die vind je ook weer terug in het Nieuwe Testament. Eens niet zijn volk nu in ontferming aangenomen. Ken je die tekst? Hè? Dat staat in Romeinen. En in Petrus staat dat. God doet zijn werk de toekomst in. Laten we nog even naar Ezekiel gaan. Want dat hebben we ook al eerder gelezen. En het is goed om dat ook af te maken. Ezekiel 16 is de volgende slide. Ezekiel 16. En dan lees ik vers 60. Of laat ik even vanaf vers 59 lezen. Ezekiel 16. Dit zegt God de Heer. Door je niet te houden aan ons verbond heb je je eed verbroken. En daarom zal ik je behandelen zoals je verdient. De wet, dat verbond, zegt altijd, wat je verdient dat zul je krijgen. Oog om oog, tand om tand. Heb je het verbroken, dan krijg je straf. Schiet je tekort, dan ben je met schuld beladen. Je krijgt wat je verdient. Het Nieuwe Testament leert dat het verbond van genade zegt, je krijgt wat je niet verdient. Ja, je moet er juist niks voor doen. Dan krijg je wat God wil geven. Een rechtvaardig in het Nieuwe Testament is iemand die niet door verdiensten krijgt wat God hem wil geven, maar uit geloof, in vertrouwen, uit liefde. Oude verbond zegt, je krijgt wat je verdient. Toch zal ik aan dat verbond blijven denken. Het verbond dat ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Dat gaat over dat verbond wat voor de wet gegeven werd. Toen Israël nog jong was. Wat al bij Abraham speelde. Dat God alles wilde geven aan Abraham. Als je Abrahams geschiedenis leest, dan zie je hoe God hem zegende. Dat hij rijk werd. Dat hij uiteindelijk de belofte van God kreeg dat hij een kind kreeg. Op alle manieren was God bij hem en zegende die dat verbond, het verbond van genade. Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren. Een nieuw huwelijk, een eeuwig huwelijk. Als je grote en je kleine zusters weer bij je komen, dan gaat het weer over de andere volken. Zul je over je gedrag nadenken, gaat over Israël, hè? En je ervoor schamen. Je zult van mij als dochters krijgen. Je zult ze van mij als dochters krijgen. Al maken zij van het verbond geen deel uit. De volkeren worden weer toegevoegd aan Israël, wat de bedoeling was. Israël zou als koninkrijk van priesters tot zegen zijn voor de volken. Hier zegt Ezechiël, ze zullen weer toegevoegd worden. Ze horen erbij. Die zegen is voor alle mensen die geloven en gebruik maken van dat verbond. Die in dat huwelijk hun plaats hebben. Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de Heer ben. En overdenken wat je gedaan hebt. Je zult je schamen en zwijgen omdat je vernederd bent. Maar ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God de Heer. Vind je dat niet geweldig? Wat een uitzicht. Wat een andere taal. Zusters zullen hersteld worden. Maar dat gebeurt voordat Israël zelf hersteld wordt. Dat is wat Paulus in Romeinen 11 zegt. Er is een geheim. Israël is Gods vijand geworden. Maar er komt een moment dat Israël weer hersteld zal worden. En wat is de bedoeling? Dat de volkeren naar Israël zullen gaan, toegevoegd zullen worden en Israël tot jaloersheid zullen wekken. Dat is waar Paulus het over heeft. Dat gaat gebeuren. Er is nu nog niet veel van te zien, want we hebben Israël ontzettend dwars gezeten. Maar ik geloof als God zijn volk werkelijk opwekt, dat Israël met andere ogen naar christenen zal gaan kijken. En dat er zegen van ons uit zal gaan naar Israël toe. Ik ken gemeentes die daar nu al mee bezig zijn. Die nu al zeggen van, wat kunnen wij voor Israël betekenen? Hoe kunnen we tot zegen voor ze zijn? God moet het werk doen om ze te overtuigen van Jezus. Maar wij kunnen ze wel tot jaloersheid wekken. Nou, dat zien we in het Oude Testament al zichtbaar worden. En Paulus hamert erop. Hij zegt van, ik zou willen dat ze tot bekering kwamen. Ik zou er zelfs mijn eigen leven voor willen geven. En dat is het uitzicht wat we hebben op de toekomst. Dat God zijn beloften gestand doet en zijn genade niet terugneemt, maar zover zal gaan dat hij ook Israël opwekt om van hem te gaan houden, om Jezus te zien. Hoe herstelt God dan? Wat doet God nou om dat huwelijk wat ongedaan gemaakt was, wat afgebroken was, wat we duidelijk hebben gelezen in het Oude Testament, dat huwelijk is afgekapt met Israël. Hoe herstelt God nou dat huwelijk? Dat is het laatste wat ik met je wil bepraten. Hoe doet hij dat? Ik bedoel, de wet zegt, als je scheidt van een vrouw, dan moet je niet opnieuw met haar trouwen. Als er overspel in het spel is, klaar. De wet zegt ook, als er overspel is, dan moet de vrouw of de man gestenigd worden. Dan moet de dood daarop volgen. Hoe herstelt God het huwelijk? We hebben gelezen over een nieuw verbond. Over een nieuw huwelijk. Weet je hoe God het huwelijk herstelt? Door te sterven. Door te sterven. Hij herstelt het huwelijk. Niet alleen met Israël, maar met alle mensen. Door te zeggen, jullie hebben de wet verbroken. Jullie hebben gezondigd. Jullie zijn overspelig. Jullie hebben straf verdiend. Jullie zouden moeten sterven. Maar ik sterf voor jullie. En ik maak een nieuw verbond, een nieuw huwelijk mogelijk. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Romeinen 7. Geweldig boek Romeinen. Lekker moeilijk. Maar oh, zo rijk. Zo scherp. Met een geweldig overzicht over het heilsplan van God. Waar wij deel van uit mogen maken. Ja, ik vind dat geweldig dat ik daar een plekje in mag hebben. Dat ik ook een lieveling van God ben. Dat God mij ook op het oog heeft. Nou, hier zegt Paulus, weet u dan niet, broeders en zusters. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Gewoon de wet van Mozes. Dat de wet alleen gezag heeft over een mens zolang hij leeft. Dus de wet van Mozes uit het Oude Testament heeft gezag over iemand als die leeft. Staat hier. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. De vrouw is gebonden aan de man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. Nou, wat zegt Paulus hier? Hij zegt, als er een levende relatie is, dan moet je je aan dat verbond houden. Ik als wet heb zeggenschap over mijn vrouw zolang zij leeft. Maar als ik sterf, dan is zij vrij. Ja. Als ik sterf, als wet, is zij vrij. Nou, wie is gestorven? Jezus, die de wet vervulde. Die alles deed wat de wet vroeg. Hij stierf. De vrouw die de wet niet kon houden, is vrij. Dat is wat hier staat. Luister maar. Als ze zich, zolang haar man in leven is, met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Zie je? Als één van de twee partners sterft, kan er een nieuw huwelijksverbond plaatsvinden. En dan draait Paulus de zaken om. De man sterft, maar de vrouw moet ook sterven. Want dan staat er, zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet. Dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een andere toe, hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, net als Israël, die zei, wij doen zelf wel wat u zegt. En eigenlijk daarmee zei, we zoeken het zelf wel uit. Reken ons maar af op onze gehoorzaamheid. Werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten, die de wet in ons opriep, de wet doet zonde kennen. Als je de 10 geboden op gaat hangen, dan word je er voortdurend aan herinnerd, dat je vol zonde bent, dat je schuldig bent. Dat er veroordeling moet zijn in je leven. Omdat je je niet aan de wet houdt. De wet doet zonde kennen. De wet roept zonder hartstochten op. En droeg het alleen vrucht voor de dood. Want het einde van het liedje is dat we veroordeeld worden en dood zullen zijn. We waren aan de wet geketend. We waren slaven van de wet. We waren een vrouw die eigenlijk meer zich gedroeg als een slaaf dan als een partner. Maar nu zijn we bevrijd, we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Wij zijn met Jezus gestorven, dat is wat we beleven in de doop. Dat we met Jezus begraven zijn. Jezus stierf aan alle eisen van de wet. Hij werd veroordeeld voor alle overtredingen. En als wij ons identificeren met Jezus, als we geloven in Jezus, sterven we met hem. En blijft er geen veroordeling over. Maar leven in die nieuwe relatie, in dat nieuwe verbond, in dat nieuwe huwelijk, waarin de geest zijn werk doet om van God te houden, om hem te aanbidden, om hem te eren, om hem te dienen, om hem te gehoorzamen, zeker, zeker. Maar vanuit liefde, om de wet te houden, maar niet uit slavernij, maar omdat je er zelf voor kiest. Ja? Althans, die dingen in de wet die voor ons nog betrekking hebben. Want er zijn ook dingen uit de wet die ritueel zijn, waarvan we zeggen van, dat hoeven we niet te doen. Dat hoort typisch bij Israël en bij al die rituelen die ons herinneren aan Jezus. Maar die wij dankzij Jezus zelf mogen beleven. We zijn dood voor de wet dankzij de dood van Christus. We leven volgens de nieuwe orde van de geest. Paulus zegt in 2 Korinthe 11 vers 2, ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Nou, hoe blijf je nou zo'n kuise bruid? Wij zijn allemaal mensen met zondige neigingen. Veel mensen zeggen, dan moet je kappen met de zonde, want anders kan die je niet aannemen als een kuise bruid. Ik lees in de Bijbel dat wij nu al bewaard worden als heilige mensen voor God. En dat de zonde die we begaan niet tussen God en ons instaan. Natuurlijk wil God dat we leren met de zonde af te rekenen. Maar hij weet dat wij mensen zijn die nog steeds in een zondige natuur leven. Hij weet dat. En hij heeft ons toch aangenomen in Jezus. In Jezus. En dat is de zekerheid dat we bij hem mogen horen als bruid van Christus. Dat zal de zekerheid zijn voor Israël als ze Jezus aannemen. Dat ze dan als bruid onderdeel uitmaken van dat huwelijksverbond. Samen met Israël mogen de heidenen, de mensen die in Jezus geloven, zich verenigen met God. God houdt innig veel van zijn bruid. Toen zij overspel bleef plegen, stierf hij om een nieuw huwelijk mogelijk te maken, dat nog veel glorieuzer is, omdat het uitgebreid is met al die mensen, met al die kleuren, met al die verschillende naturen. Dat strekt hem tot eer. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent dat je zeker mag weten dat de wet geen invloed meer uitoefent in je leven. Dat het oude verbond ook echt een oud verbond is. De wet was tijdelijk, lezen we in Hebreeën. Het nieuwe verbond is eeuwig. De veroordeling is weggenomen. Als de veroordeling op je nek zit, de aanklager die zegt, wie ben jij nou eigenlijk? Je doet dit fout, je doet dat fout. Dan mogen we leren om te zeggen wat Jezus zegt. Ik veroordeel je niet. Ik veroordeel je niet, zegt hij tegen de vrouw die eigenlijk gestenigd zou moeten worden. Vanuit de wet, ze was overspelig. Ze zou de dood moeten ondergaan. Jezus zegt, ik veroordeel je niet. En als de veroordeling is weggenomen, dan ontstaat er zo'n band. Dan ontstaat er ook ruimte om de zonde achter je te laten. Vandaar dat Jezus daarop zegt, ik veroordeel je niet, zondig niet meer. Ga heen en zondig niet meer. Het is niet andersom. Eerst niet meer zondigen, dan niet meer veroordeeld worden. Nee, eerst is de veroordeling weggenomen. Eerst heeft God ons uitgekozen als bruid, zelfs in onze zwakke staat. En dan helpt hij ons door zijn geest om anders te gaan leven. En mogen we werkelijk die bruid zijn, die bekleed is met Jezus, met die kleding zonder vlek of rimpel, die we niet aan onszelf verdienen, maar die van Jezus komt. En dat helpt ons om een getuigenis te zijn voor de wereld. Wat Jezus zegt, als ze dan één zijn, dat de wereld dan mag zien dat u mij gezonden hebt. Dat Jezus degene was die de bruid heeft veroverd. Geweldig, hè? Snap je dat moralisme, wetticisme, geen plaats mag hebben in de kerk van Jezus? Het gaat om een veranderd hart. Het gaat om een ander leven. Het gaat werkelijk om de noodzaak om te zien dat wij tot in de kern van de zaak bedorven zijn en zondig zijn. En dat zoals alle godsdiensten en alle moralisten willen, dat je denkt dat je met je goede daden misschien nog iets goeds kunt presteren, dat het niet deugt. Maar dat we in Gods ogen verloren mensen zijn. Een bruid die alleen maar geneigd is tot overspel. Zo diep zit de zonde. Ik denk dat de mensen die de genade van God niet kennen, gemakkelijk denken over de zonde. Of de zonde anders taxeren, zeggen het heeft te maken met je verkeerde daden. Maar het gaat nog veel dieper, het heeft te maken met wie we zijn in onze zondige natuur. En God kan maar op één manier dat oplossen. Dat is door de veroordeling die die zondige natuur veroorzaakt zelf op zich te nemen. En dan daaruit op te staan en te zeggen van in mij kun je een nieuwe schepping worden. Dat is de betekenis van wedergeboorte. Ik heb nog een heel klein uitsmijtertje, weet je wel. Mag ik nog één dingetje even zeggen? Het is nog niet zo heel laat, hè? Eén dingetje nog. Die wijze en die dwaze maagden. Hoe zit het daar dan mee? Hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Misschien vorige keer al? Er waren 5 wijze en 5 dwaze maagden, vertelt Jezus. En de 5 wijze maagden die hadden olie bij zich om hun lamp te vullen. Ze hadden allebei een lamp. Allemaal hadden ze een lamp, alle 10. Maar 5 hadden extra olie bij zich om hun fakkels aan te steken. Want ze moesten naar buiten. Heb je vorige keer gehoord, hè? De bruid werd dan opgehaald buiten. Of de bruidegom werd opgehaald. En dan gingen de bruid en de bruidsmeisjes naar buiten om mee te gaan. 5 meisjes hadden olie bij zich. Ze hadden allemaal een lamp. 5 hadden geen olie bij zich. Ze vielen allemaal in slaap. Alle 10. Och, wat een suffert, zeg. Wat onachtzaam. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Sliepen ze buiten? Sliepen ze in het huis van de bruid? We weten het niet, dat zegt Jezus niet. Dus dat maakt ook niet uit. Ze vielen allemaal in slaap. Dus ze schoten allemaal tekort. En dan wordt er geroepen, de bruidegom komt! En dan lopen ze de bruidegom tegemoet. Maar die 5, die hebben fakkels bij zich en die anderen niet. En als ze dan voor de deur staan, dan worden die 5 die geen licht hebben, geen olie, geen fakkels die branden, geen lamp die brandt, blijven buiten staan. En de man die bij de deur staat, die zegt dan, ik ken jullie niet. Hè? Misschien is dat de bruidegom zelf wel. Ik ken jullie niet. Waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Is er dan toch een scheiding tussen mensen die er wel bij horen en die er niet bij horen? Die er ogenschijnlijk wel bij horen of niet bij horen? Er zijn verschillende uitleggen gegeven. Er is een uitleg die zegt van, nou het gaat er eigenlijk over dat je waakzaam moet zijn. Als je Jezus niet verwacht, dan mis je de boot. Maranatha, Jezus komt. Je hebt van die gemeentes die de komst van Jezus zo expliciet stellen. Dat als je daar niet te veel rekening mee houdt en met alles wat daarbij hoort, dat je er dan eigenlijk niet bij hoort en afgewezen wordt. Maar het grappige is dat ook die meisjes die wel olie hebben, in slaap vallen. Dus ze zijn alle 10 niet waakzaam. Dus dat kan niet waar zijn. Die uitleg. Dat is een andere uitleg. Dat is voornamelijk de Pinksteruitleg. Die zegt, nou, dit betekent dat je olie in je lamp moet hebben. Dat je dus de Heilige Geest moet hebben. En als je die niet hebt, dan sta je buiten en zegt Jezus, ik ken je niet. Ja. En dan moet je bijvullen hoor. Blijven bijvullen. Want het kan opraken. Nou, ik geloof dat niet. Want Jezus zegt heel duidelijk dat de Heilige Geest bij ons zal blijven. Tot in eeuwigheid, Johannes 14, tot 2 keer toe. Johannes zegt in 1 Johannes, de zalving blijft. Die verdwijnt niet. Die gaat niet op en neer. Vul mij opnieuw. Je bent vol of je bent het niet. Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, heb je hem helemaal ontvangen. En is die daar met zijn volheid. Hij wordt niet de ene keer dunner en de andere keer dikker. Het is de Geest van God die op je blijft. En waar je vol van mag zijn. En als je dat niet bent, ja, dan komt het omdat je aandacht op andere dingen richt. Hè? Of omdat je vol bent van andere dingen. Maar hij is er wel. Je mag van hem gebruik maken. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, zegt Paulus. Maar dan is hij er nog wel. Helemaal. Het is de Geest van God. Het is niet een of ander ballonnetje wat je opblaast en wat weer leegloopt. Het is God zelf. Het is Jezus die in je woont. Verkeerde voorstelling van zaken. Opnieuw gevuld worden. Hij is er of hij is er niet. En als je in Jezus bent, dan is voor de Heilige Geest de gelegenheid daar om er helemaal te zijn voor jou. Misschien vind je dat een wat kruie uitspraak van mij, maar ik geloof dat wij in Pinksteren nog wel eens wat sjoemelen met de Heilige Geest. En het maken tot een middel van ik ben meer dan jij. Nou, ik geloof daar niks van. Ik geloof dat de Heilige Geest voor iedereen is. En juist het feit dat we hem uit genade mochten ontvangen, betekent dat we allemaal diezelfde genade hebben ontvangen en elkaar niet meer of minder kunnen inschatten. Dus ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat de Pinkster uitleg van je moet vervuld blijven zoals die 5 slimme meisjes. En die mogen er dan in en die 5 dwaze meisjes die hadden de Heilige Geest niet. Dat dat de bedoeling is. Ik denk dat dit op wat anders slaat. En dat heeft betrekking op het feit dat Jezus hier spreekt, zoals hij dat zo vaak doet, tegen mensen die te dealen hebben, die te rekenen hebben met de wet. Hier zijn 5 meisjes die leven met dat oude verbond van de wet, waar de Heilige Geest niet beschikbaar was. Ja, die kwam af en toe eens op iemand. Op David. Hè? Of op Elia. Maar die ging weer net zo gemakkelijk weg. Dat was het oude verbond. Omdat de Heilige Geest daar niet kon blijven rusten. Omdat het werk van Jezus niet had plaatsgevonden. Het was nog niet volbracht. Het oordeel zat er nog in. En waar God moet oordelen, kan de Geest niet zijn. Nou, dat zijn die vijf meisjes waar de olie niet beschikbaar is. U heb ik niet gekend. Voor iedereen geldt dat als het gaat om deel te nemen aan dat huwelijksfeest, om onderdeel te zijn van de bruid van Jezus, dat dat mensen zijn die het werk van Jezus ontvangen hebben in hun leven en vol zijn van de Heilige Geest. Ik denk dat dat de uitleg is die hier bedoeld wordt door Jezus. Hij geeft die uitleg zelf niet, dus hij laat ons daarmee stoeien. Maar als ik de Bijbel goed begrijp, als ik de hele tendens van de Bijbel doorloop en lees wat er bedoeld wordt met het werk van de Heilige Geest in ons leven, dan kent God de mensen die in Jezus zijn. Die doet hij zijn naam eer aan. Ik zal er zijn. En die zijn hartelijk welkom op dat feest. Hartelijk welkom, want hij kent ze. Hij kent de zijnen. De zijnen horen zijn stem. Niemand kan ze roven uit zijn hand. Dan gaat het over de herder. Ik denk dat het ook geldt voor deze dwaze en wijze maagden. Dwaas, als je blijft hangen in die verbondsluiting, in dat huwelijk van de wet. Maar wijs, als je kiest voor Jezus en er deel van wil zijn, om gebruik te maken van dat nieuwe verbond, van dat nieuwe huwelijksverbond. En dan ziet dat je olie beschikbaar hebt. Je kunt het wel eens vergeten, maar hij is er wel. En als het nacht is en de bruidegom komt, dan vlamt het. En dan zeg je, yes, hier heb ik op gewacht. Jezus, ik heb op u gewacht. U bent mijn liefste. Daar gaat Hooglied gaat spelen voor je. Dan denk je, wow, hij komt aangerend en ik ren op hem af. Ik hou van u. En Jezus zegt dan, ik ken je. Want die fakkel is het bewijs dat je bij me hoort. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, is het bewijs dat je een kind van God bent. De Heilige Geest roept in je, je bent een kind van God. Daar gaat het hier over. De vijf wijze, vijf dwaze maagden. Wat een zegen, wat een goedheid van God. Dat hij ons daarop herkent. Niet op onze werken, maar op zijn geest in ons. Niet op ons goede gedrag. Of dat ik wel zo'n geweldige pinksterarm had. Hè? Of volle evangeliearm, of hoe je het mij wil noemen. Of dat ik wel het juiste jargon had. Of dat ik wel zo goed de Bijbel kende als Willem de Vink. Dat zou erg zijn. Ik sta hier niet omdat ik vind dat jullie stom zijn, dat jullie het ook allemaal moeten weten. Waar ik wel voor sta, dat is dat ik bid en hoop dat Gods geest in je leven aanwezig is. Omdat je Jezus hebt aanvaard. Want dat is de klik met de bruidegom. Dat is de klik, de rest niet. God zelf in jou, dat is de klik. Zijn genade. Dat is het ja-woord. We zijn dankbaar, of niet? Zullen we gaan staan? Voor zo'n goede God, met zo'n geweldig plan, hier valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En ik ben ook van alles aan het ontdekken, dus wat dat betreft, ik neem jullie maar mee. En misschien denk je van, nou, ik ben het met sommige dingen niet eens. Dat mag. Dat geeft niks. Soms moet je ook op dingen kauwen. En soms moet je ook dingen bijstellen. Maar dit is wat ik tot nu toe, in ieder geval over dit onderwerp, ontdekt en geleerd heb. Waarvan ik denk dat ik jullie daarmee mocht zegenen. En ik geloof dat die zegen ook met je mee mag gaan. De opwekking van Gods liefde voor ons, daar kun je nooit genoeg van krijgen. Dank u, Heer. Voor uw zorg, voor uw bruid, voor uw liefde. Dat u dat geweldige plan hebt vervuld, Heer. Heer, wat uitliep op een drama. Wat duidelijk werd dat door de wet de zonde zo zichtbaar werd en ons zo in een desastreuze verhouding tot u bracht. En nog, we zien het om ons heen, Heer, hoe we eigenlijk een wereld zien die gebukt gaat onder de vloek. Die eigenlijk alleen maar te rekenen heeft met het oordeel, met de dood. Heer, dat u ons uit weg riep, wat boffen we, het zijn we overladen met goedheid, met genade, met liefde van uw kant. Dank u, Heer. Dank u, Heer, als het gaat om herkenning, dat u weet wie we zijn, dat het ook dan weer niet van ons afhangt. Maar dat het van uw geest afhangt, Heer, die u ons geeft. Ongelooflijk, Heer. U bent zo goed, u bent zo vol van uw genade, van uw liefde, van uw trouw. Van die onverdiende gunst. Dat we rechtvaardig verklaard zijn in Jezus. Heer, dat we goedgekeurd zijn. Dat we u recht in de ogen mogen kijken. Dat we recht hebben op al die zegeningen. Leer ons dat te zien, Heer. Leer ons groter te denken van de bruidegom. Leer ons groter te denken van die kroon die u ons geeft. Leer ons groter te denken, Heer, van het kleed wat u ons aantrekt. Heer, leer ons in uw ruimte te leven. Lok ons, Heer, met uw liefde. Neem ons, Heer, om ook werkelijk andere mensen tot jaloersheid te brengen. Heer, wat kunnen we zijn als we, ja, als we nog zoveel tekort komen voor anderen. Zegen ons, zodat we anderen mogen zegenen. Heer, en anderen mogen betrekken bij de rijkdom die u wil geven. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer. Heer, wij bidden voor de mensen die leven met tekorten, ook in onze gemeente. We bidden voor mensen met financiële tekorten, tekorten in hun lichaam, emotionele tekorten, tekorten in hun denken. Heer, wilt u ze omarmen met uw liefde? Wilt u ze beschermen? Wilt u ze bouwen? En wilt u overvloedig uw ja-woord aan ze geven, Heer? Dank u, Heer. Heer, dank u dat u ons ook helpt om vanuit die rijkdom en die genade te gaan leven. Om dat niet als een alibi te gebruiken om maar te blijven zondigen. Dat zou je soms kunnen denken. Maar Paulus zegt al, volstrekt niet. Helemaal niet. Als onze liefde voor u toeneemt, Heer, als we gevoed worden met uw woord, als uw geest werkt, dan veranderen we van dag tot dag. Mogen we daar zelf van genieten. En mogen de mensen om ons heen daarvan genieten. Dank u dat u ons daarin wil zegenen. Dank u dat u bevrijdt ook door deze avond heen. Dat u losmaakt wat vast zat. Dank u dat u geneest. Dank u dat u herstelt. Dank u, Jezus. Amen.